In Genesis 12 waren we min of meer blijven steken bij vers 6, waar beschreven wordt hoe Abraham voor de allereerste keer in het land Canaan aankomt. Dat land, het beloofde land. En dan staat er: Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh, en de Canaanieten waren toen ter tijd in dat land. Soms denk ik, zoveel kunnen er ook weer niet geweest zijn toen. Want zoveel komen we er ook niet tegen in deze geschiedenissen. Maar toch maar. De Canaanieten waren toen ter tijd in het land. U weet, die zijn er pas 470 jaar later uitgewerkt in de dagen van Jozua, want de uittocht uit Egypte, dat moet u uit het hoofd weten langzamerhand, hè, was 430 jaar na het verbond met Abraham. En dan hebben we nog 40 jaar van de doortocht door de woestijn. Dan zit je aan 470 jaar en dan begint dus de intocht in Canaan, niet van Abraham, maar van het volk Israël. Hoe dat ook zij, Abrahams eerste vestigingsplaats, nederzetting, was in Sichem. En ik heb u laten zien uit nog wat andere schriftplaatsen uit de verdere loop van de geschiedenis, dat Sichem op een of andere wijze uitdrukking geeft aan de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Het heeft van doen. Nee, laat ik het anders zeggen. De achtergrond van die geschiedenissen is dikwijls slechts dit. Namelijk, ze geven op een of andere wijze een uitbeelding van de periode waarin wij nog steeds leven. Namelijk de periode waarin weliswaar het nieuwe verbond is aangebroken. De beloofde Messias is gekomen, of hoe dat maar heten mag. Maar waarbij hij zich als zodanig, als Messias, nog steeds niet heeft geopenbaard. Dat geldt dus ook voor zijn koninkrijk. Dat is nog niet geopenbaard. Wij leven in dagen waarin de Heer zich verbergt. Je krijgt ogenblikkelijk problemen met alle kanten van het algemeen aanvaarde, hoe zeg je zoiets, het geïnstitutionaliseerde christendom. Ik begin prompt zachtjes te praten. Ik ben hier in de kerk, niet waar. Maar je krijgt meteen problemen. Want ja, het is zoals in alle religies. Men meent dat God zich bezighoudt met de kleinste aspecten, de kleinste delen, de detailtjes van het individuele leven van de individuele mens. Bijvoorbeeld het leven van u of mij of zo. En dan zijn wij nog gelovigen, maar men denkt ook dat de Heer het doet met ongelovigen. Wat een dwaasheid is dat. U bent in de war met Baal of zo. Ja, die bestaat wel niet, maar dat maakt verder niet uit. Doe maar. Laat ik me niks cynisch verder zeggen. Maar waar het over gaat is dat de Heer officieel, dat is wat de Bijbel zegt, zijn aangezicht verbergt. Dat wil zeggen, oorspronkelijk aangekondigd dat hij zijn aangezicht zou verbergen voor Israël, maar dat betekent in de praktijk dat aangezien Gods communicatie met de wereld, met de mens, loopt via Israël, sinds de roeping van Israël, in ieder geval eigenlijk sinds de roeping van Abraham, betekent het dus dat hij zijn aangezicht verbergt voor de wereld, en feitelijk staat dat ook gewoon in het Nieuwe Testament, namelijk dat God de wereld heeft losgelaten omdat hij hem toch niet hebben wil. En hij heeft de wereld losgelaten met het idee van, zoek het dan maar een poosje zelf uit als je dat dan wil. Jullie zijn toch democratisch geworden? Nou oké, dan moet je zien maar dat je er zelf wat van maakt. En wij weten dat dat allemaal hopeloos mislukt is. Soms denk ik, er kan vast nog wel iemand op promoveren, want die is nog nooit studie naar gedaan hoor. Ja, dit soort zaken. Dat meen ik. Over wat de mens allemaal tot stand brengt en wat dan weer naar de Filistijnen gehad. En dan begint het weer overnieuw, weer op een andere methode. Weer een nieuwe tijd, weer een nieuwe... Een reset heet het tegenwoordig. Een great reset. Vroeger was het gewoon een new age of een nieuwe tijd. Dat is al zo vaak geweest. 200 jaar geleden, nee, langer nog, iets langer dan 200 jaar geleden, kregen wij zelfs een nieuwe kalender, zelfs in Nederland. Beginnend bij het jaar 1, met maanden van 30 dagen, 12 stuks in een jaar. En dan geen weken meer, want dat was bijbels, maar decaden. Periode, en elke maand waren het 3 decaden van 10 dagen. Kent u dat nog?
Ja, Frans.
Dus de Republikeinse kalender, dat noemen ze het geloof ik. Populair, wij noemen het de Franse kalender, maar toen maar. Ingevoerd in de Franse tijd, via de Franse revolutie, met terugwerkende kracht vanaf... ik weet het niet zeker wat ik nu zeg, maar ik meen met terugwerkende kracht vanaf 1795... vanaf dat de Fransen hier kwamen, geloof ik. Het kan ook zijn 1792, wil ik afwezen. Maar zoiets. Het doet een nieuwe tijd, heette dat. Enzovoorts. Nou ja, die is ook gekomen en het is weer in elkaar gestort. En toen kwam er weer wat anders, dat is ook weer in elkaar gestort. En in onze dagen leven wij aan het eind van de tijd van de democratie. Men mag het niet hard roepen natuurlijk, maar ik denk altijd, dat kan iedereen zien, dat het niet meer goed komt. Nederland is totaal onbestuurbaar geworden. En nou was Nederland altijd al onbestuurbaar, hoor, maar een moeilijk land. Maar vanwege alle allochtonen, dus wij zijn een verzameling allochtonen hier, dat weet u, in Nederland. Al eeuwen. Ik ga er maar niks over zeggen, maar waar we allemaal vandaan komen, beste mensen. Goed, ik hoop dat u dat niet wil weten. Maar zo gaat dat. Communisme is een mooi iets geweest om nu achteraf te bezien. De bolsjewistische revolutie van, wanneer was het, 1918. En wat er van terechtgekomen is totdat de hele Sovjet-Republiek in elkaar donderde. En dan begint het verhaal weer overnieuw. Zo gaan die dingen. De opbouw van Duitsland, vanaf niks, want het was Pruisen en Saksen en wat was het nog maar weer? Weimar en wat had je nog meer? Westfalen. Baden, Württemberg, hoe heet dat? Lotharingen. Nee, niet Lotharingen, die bedoel ik niet. Verder het hoor. Nou, doet er ook niet toe. Maar het werd ineens werd er bij elkaar gegooid aan het laatste deel van de 19e eeuw enzovoort. Toen heette het ineens Duitsland, het eerste Duitse bond, en toen heette het Duitsland enzovoort. En toen groeide het uit tot een keizerrijk. En u weet wat er met het keizerrijk gebeurd is, toch? Het is weer uiteengevallen en het is een republiek geworden. Weg met alle koningen. Prinsen, wat het maar was, enzovoorts. Dat verdwijnt allemaal weer. Het heeft zijn tijd gehad. Het heeft bewezen dat het niet werkt en dan komt er weer wat anders. Nou ja, zo gaat dat. Toen zei iemand, dan kan je wel zien dat het spoedig de Heer wederkomt. Dan zei ik, ja, dat hebben ze dus ook 2000 jaar lang geroepen. Maar het staat toch in de Bijbel, ik had ze de week nog iemand, die zegt, maar dat staat toch in de Bijbel over oorlogen en pestilentie en COVID-19 zitten we al. Je vraagt je af wie 18 gehad heeft en 17, maar dat even terzijde. Maar er staat in de Bijbel dat het wel zo zou zijn, maar er staat er, en nog is het einde niet. Dit is hooguit het begin der smarten. Dat is niet kenmerkend voor de laatste paar jaren. Voor de wederkomst van Christus. Het is kenmerkend voor de hele periode vanaf de dagen van Handelingen. Dus ja. Ja, maar de eindtijd is toch begonnen. Ja, die is toen ook begonnen, ja. We hebben al 2000 jaar in de eindtijd. Of ik geloof dat de Heer spoedig wederkomt. Ja, nog in geen 7 jaar, hoor. Laten we even nauwkeurig blijven. Mocht je geen 7 jaar.
Dat keurig in de slag om daar wel mee, ja.
Dus, nee, toen, ja, ik geloof wel dat. Maar ja, dat riepen mijn ouders ook en mijn grootouders ook. Dus, ik ben er wat voorzichtiger mee, maar ik geloof het wel, ja. Ja. Maar als ik zeg dat ik het zeker weet, dan moet ik vertellen waarom. En het enige wat ik eigenlijk maar kan zeggen, is omdat ja, de tijdrekening is al lang afgelopen. Dus ja, de vraag is hoe ver zat dat ernaast? Ja. Maar mij kan het niet schelen. Maar doe maar. Maar het punt is, terug naar het oorspronkelijke punt. In de Bijbel wordt de situatie van onze tegenwoordige bedeling nou eenmaal tevoren geschilderd. Niet geopenbaard. Dat staat juist dat het tevoren niet geopenbaard is. Maar het is wel vastgelegd. Dat wil zeggen in soms gewoon cryptische termen uit de profeten. Maar in veel gevallen ook uitgedrukt in geschiedenissen. Waarvan ik altijd spottend roep dat er geschiedenissen in de Bijbel staan die absoluut, maar dan ook volstrekt onbelangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld, waar kwam Abraham te wonen toen hij in het land kwam? En dan zegt hij, nou, dat vind ik toch wel aardig te weten. Per slot weten we ook dat de Batavieren in de tijd Nederland binnenkwamen bij Lobit. We weten niet waar Lobit ligt, maar toen maar. Maar bij Lobit, dat moet je weten gewoon, hè. Toch? En van Abraham weet je het dan ook. Maar kijk, er staat, hij is doorgetogen tot aan de plaats Sichem, tot aan de eikenbos More. Of de eikenboom, dat kan ook hoor. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in het land. En zo verscheen de Heer aan Abraham enzovoort. En toen brak hij vers 8 vandaar op. Hij brak op daar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere in altaar en riep de naam des Heere aan. En dan denk je, ja, nou weet ik het wel. Hij vestigt zich ergens, zet hij zijn tent op, bouwt een altaar. De Heer zegt wat tegen hem en hij roept de naam des Heere aan. En dat is het dan. En dan gaat hij weer verder naar een plaatsje waarvan we ook niet weten waar het ligt. Tenminste, ik heb jarenlang deze dingen wel gelezen, maar nooit geweten waar die plaatsen lagen. Dat kwam pas later dat ik dacht, nou moet ik toch eens uitzoeken waar het nou eigenlijk precies is. En dat ligt maar op een paar kilometer van elkaar, want het is een klein landje, hè. Deze plaatsen. Dat is niet zoveel. Daar loop je van die plaatsen, loop je met gemak van de ene plaats naar de andere op één dag. Dan komt het niet van Dan tot Beersheba, dat is iets langer. Maar voor de rest is niet zoveel bijzonders. Maar waarom staat het in de Bijbel? Want het is toch, ja, voor een historicus is het volstrekt van geen belang. Voor de familie is het geen belang, voor het archief. En voor ons, pak een beetje 4000 jaar later inmiddels, wat moeten wij daarmee? En het antwoord is altijd in dit soort gevallen, en daar zijn er veel van, het antwoord is altijd omdat er een symbolische, een typologische, hoe noem je dat, profetische betekenis in zit. Dat geldt zeker ook voor een geschiedenis die hierna volgt. Want deze pericoop eindigt met dat Abraham weer verder trekt, omdat er honger was in het land. Dan vraag je je ook af, als de Heer dan Abraham naar de beloofde land stuurt, kan hij dan niet zorgen dat er een beetje fatsoenlijke oogst is en zo? Ja. Ja. Nou ja. Of hebben ze toen ook gedacht, nou dan komt de Heer spoedig. Het is nou zo'n hongersnood en ellende op, maar goed. Kunt u zich voorstellen, je maakt vandaag die paniek mee van mensen die om een of andere reden menen dat de huidige omstandigheden waarin wij vandaag leven in de Bijbel voorzegd zijn en dat het dan vervulling is van profetieën enzovoort en dat de Heer dus spoedig komt, of de duivel, dat wil ik afwezen. Toch? Dat bent even groot bezwaar. We moeten ineens allemaal ingeënt worden. Daar hebben ze nooit problemen mee gemaakt. En nou ineens wel. Wat is dat toch? En daar komt er zelfs in de krant te staan dat zelfs ene juffrouw, Kroeze heet ze geloof ik. Dat is een Friese juffrouw, weet ik veel. Zich ermee bemoeit, want er is een dominee geweest, die dominee Visser. Weet ik niet. Ik heb een andere dominee Visser gekend, maar laat toe maar. Die dan een preek houdt over Openbaring 13 en zegt dat er toch een tijd komt dat de christenen niet zullen kunnen kopen en verkopen, enzovoort. En er is paniek, een groot artikel in het Reformatorisch Dagblad heb ik gezien, enzovoort. En over Facebook, all over the place. En man, wat een flauwekul is dat. Wat een flauwekul. Wat een onzin. Hoofdstuk 13 van de Openbaring gaat in eerste plaats over tijden na de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen na de 70ste week van Daniël en dus zeker na onze tijd. Bovendien gaat het niet eens over de wederkomst van Christus. Het gaat over de verschijning van de antichrist op aarde. Dat is in de dagen waarin inderdaad ook de Heer komt en waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Maar die dominee, waar ik het nu over heb, die gelooft daar helemaal niet in. Hij heeft het niet over de antichrist gehad, ook niet over Christus en ook niet over de openbaring van zijn koninkrijk. Hij heeft alleen iets gezegd als, maar ja, aan die periode dat de christenen niet kunnen verkopen, komt wel weer een eind, want er komt de jongste dag. Waar is de 1000 jaar gebleven? Wat weet die man van zijn Bijbel? En dan komt er een juffrouw die wij kennen omdat ze er wel goed uitziet. Prima. Dat moet er dan bij vermeld worden. Die heeft het ook rondgestuurd enzovoort. Jongen. Dat deed mij meteen denken aan dat gedoe met die Zweedse juffrouw onder de naam Greta en dan nog wat. Want ik kan het allemaal niet onthouden. Wat een onzin. En waar maken ze die paniek over? Totaal geen idee waar het over gaat. Nou ja. Wij leven in een heel andere tijd. Wij leven in de dagen waarin God de wereld heeft losgelaten. En dat meldt zich niet maar vandaag. Dat is van eeuwen her. Dat in die wereld leven wij. Het gaat op en neer. Ik roep altijd meteen dat ze zo'n paniek uitbreekt. Jullie hebben zeker de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Vind ik leuk om te zeggen. Ja. Ja. Ik ook niet, nee. Nou ja, 5 dagen. Oké, maar officieel. Maar hoezo? Weet je niet wat er in allemaal gebeurd is hier in Nederland dan? In de afgelopen decennia. Oké, afgelopen eeuwen dan. Waar heb je het dan in vredesnaam nu over? Ik vind het belachelijk, echt waar. Maar goed, heb ik dat ook weer gezegd. Maar wat de Bijbel namelijk leert is dat God de wereld heeft losgelaten opdat de mens alle onreinigheid gieriglijk zou bedrijven. Je kunt hele lelijke dingen heel mooi zeggen. Om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Ik meen dat het letterlijk zo staat in Romeinen 1. Ja. Er staat nog veel meer, maar ik ga er niks over zeggen. Het punt is dat Sichem staat voor de belofte van het eerstgeboorterecht die later gegeven zouden worden via Abraham, Isaac en Jacob aan Jozef en vervolgens via Jozef aan Efraïm. En de locatie van Sichem op het gebergte van Efraïm is ook in daar waar Jacob een speciaal stuk grond had wat hij vererfd heeft aan zijn eerstgeborene, namelijk Jozef en over Jozef en naar Efraïm. Dat wordt tot in het Nieuwe Testament wordt dat aangehaald. Dat hebben we vorige keer ook gezien, mag ik hopen. En daar gaat het om. Dat is wat erachter steekt. Sichem staat voor de schouder. En de schouder staat voor verantwoordelijkheid, voor het dragen van iets. En in essentie is dat verantwoordelijkheid. Het is zo weer kerst, maar dat zeg ik elke 14 dagen hier, denk ik. Het is zo weer kerst en dan horen wij weer enige malen voorbij komen. En de heerschappij is op zijn schouders. Of schouder. Uit Jesaja 9 is die, meen ik. En zo is het maar net. Maar het is dan nog buiten Jeruzalem buiten het Joodse volk of buiten wat officieel van Israël zichtbaar is. Vandaar dat Sichem van de wortel Shagam feitelijk betekent niet maar schouder, maar van oorsprong in essentie de wortel betekent het vroeg opstaan. Als je in de Bijbel leest, Jozua maakte zich des morgens vroeg op, of wie het maar was die zich vroeg opmaakte. Het waren altijd heren trouwens die zich vroeg opmaakten, maar dat even te zijn. Ze maakten zich vroeg op, dat is dit woord. Maar dat staat voor het eerstgeboorterecht, de eersteling van het nieuwe verbond enzovoorts. En die eersteling krijgt de heerschappij op zijn schouders. Dat wil zeggen, het spreekt over de Heer Jezus Christus, die ook heel vroeg opstond. Zo vroeg dat men soms denkt dat hij toch een dag te vroeg was. Maar daar hebben we het weer over als het weer Pasen is. Dat duurt iets langer nog. Hè? Goed, maar dat is wat Sichem is. Dan hebben we nog een paar details of namen die genoemd worden. Hadden we het al over de eik gehad?
Nee.
Er staat eikenbos. Dat kan net zo goed gewoon de eik zijn hoor. Elon. Het is de eik. Het woord wordt ook vertaald met eedzwering of zoiets. Het betekent eigenlijk iets sterks. Elon. Maar het houdt rechtstreeks verband met het begrip God. El. Elohim, de sterke, de almachtige, de grote, enzovoorts. Dus het hoeft niet noodzakelijk een eik te zijn, maar men heeft het gegokt zo van noemen ze een grote, stevige, sterke boom in dat gebied. En dan komt men uit bij een eik. En men heeft mij ooit verzekerd dat een terebint ook een eik is. Niet te verwarren met een teremin, want een teremin, dat is een... Wat is dat, teremin?
Muziekinstrument.
Dat is een muziekinstrument, ja. Kijk, ja.
Dat zeg ik even zo.
Ja, die bespeel je zo, hè. Dan heb je alleen maar een dirigent nodig. Of alleen maar je hand te bewegen. Dan. Dat is een juffrouw in Nederland die dat doet. Maar naam ontschiet mij. Maar goed, daar gaat het niet over. Waar het daar over gaat is de eik. Die een uitbeelding is van de eed, vandaar dat het woord ook vertaald met eedzwering, want een eedzwering wordt ook geacht krachtig te zijn. Maar het is de uitdrukking van de betrouwbaarheid van God. Dat wat sterk is, dat wat blijft. Daarmee is het ook redelijk synoniem met de naam Jehovah voor de Godheid. Want de naam Jehovah wordt, zoals iedereen weet, vertaald met iets als ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, of woorden van die strekking. Zodanig dat de Joden die dat woord niet uit mogen spreken, om godsdienstige redenen notabene, dat die de term Jehovah vervangen door de uitdrukking de eeuwige. Maar dat is wel een aardige, populaire vertaling van de naam Jehovah. De onwankelbare. Degene die is en die was en die komen zal. Of wat voor termen er nog meer voor zijn in de Bijbel. Waar nog bij komt dat de eik zich... Oh, dat is een raar verhaal eigenlijk. Dat de eik zich onderscheidt van, voor zover ik weet, alle andere bomen en, of voor die en planten, hoe die maar heten. U weet, aan een beuk groeien beukennootjes en aan een hazelaar groeien hazelnoten en aan een eikenboom groeien eikels. Maar het eigenaardige van de eikel is dat die niet goed in de dop zit. Alle andere noten hebben een, hoe heet het ook alweer, een zware schilder of een grote bast eromheen, ja. Ik zocht een ander woord, maar goed. Maar die eikel, de noot, steekt er half uit. Hebben jullie dat nog? Ja, dat is de illustratie van de vervulling van de beloften Gods. Vastgelegd in het teken der besnijdenis. Zo heet dat. Je moet nog een paar hoofdstukken wachten in Genesis voor het zover is. Want pas na de geboorte van Isaac is sprake van besnijdenis. En de besnijdenis is ongeveer dit. Men spreekt niet voor niks van een eikel in dit verband. De besnijdenis heb ik mij door een Jood laten uitleggen, wie ze namelijk niet zo noemen omdat het wijnrep was. Maar die zei iets als, de besnijdenis is het wegnemen van de omhulling van de voorruit. Maar een deel blijft zitten en het wordt teruggeslagen. Dat is het. En dat heet het openbaren van de glans. Dat woord moest ik toen zelfs opzoeken in het woordenboek. Want er stond niet in het andere boek wat ik van mijn ouders moest lezen. Wat alle jongens moesten lezen trouwens. De glans heet dat. De heerlijkheid. Het is symboliek. Maar ja, ik roep al 40 jaar langer. Roep ik al, ja, deze dingen kan ik niet uitleggen, want daar krijg ik een hele rode kop van. Maar alles wat met de voortplanting te maken heeft, is symboliek. Is op een of andere wijze uitbeelding van specifieke Bijbelse waarheid die daarmee gepaard gaat. Het punt is dat het uitbeeld dat de glans, de heerlijkheid bestaat op een of andere wijze in deze wereld, maar die is bedekt. Maar pas als deze wereld verdwijnt, dus die oude schepping verdwijnt, pas dan wordt heerlijkheid openbaar. Hebben jullie dat nog? Of is het te moeilijk? Je zoekt naar edelstenen, maar die zijn niet aan de oppervlakte. Nou ja, of er moet net iets dramatisch, catastrofaals gebeurd zijn of zo. Of er moet zo'n shovel overheen gegaan zijn. Of ze moeten een gat in de grond geboord hebben. Eerst een put. We hebben die grote putten wel eens in Zuid-Afrika. Man. Maar ja, laat maar zitten. Zoiets. Of je zoekt een steen. Je ziet ze wel eens liggen ergens. Steen, ruw aan de buitenkant. Maar als je die openmaakt, blijkt aan de binnenkant gekristalliseerd te zijn. En dan heb je dus edelstenen. Maar aan de buitenkant is dat niet te zien. Nou ja, tenzij je ervoor doorgeleerd hebt en je ongeveer weet waar je op letten moet. Maar toch, het blijft zo dat de heerlijkheid, het kostbare, is inwendig. De buitenkant is dat nooit. Heb je dat nog? En dat geldt voor deze hele oude wereld, deze schepping, deze oude schepping is het dus per definitie. De zin daarvan is niet te zien aan de buitenkant, ligt niet aan de buitenkant. Materialisme is dus wel een erg armoedige filosofie, want het gaat nou juist om de binnenkant. Maar ja, daar heeft de mens geen invloed op die binnenkant, naar het schijnt. Niet echt, maar toch. De Bijbel zegt gewoon dat je moet laten vullen, je binnenkant, dat je moet laten vullen met het woord van God. En dan verandert er inwendig wat. En nog aan de buitenkant niks hoor. Hebben we die nog? Of je giet er water in en dan blijkt het ineens wijn te zijn. Dat is toch van wat hogere kwaliteit, zal ik maar zeggen. Dat is toch ineens wat veranderd. Of we hebben een schat in aarden vaten. Of hoe dat maar heten mag. Daarom wordt de mens beschouwd als een keramisch wezen. Hè? Hij is uit de aarde aards, gebakken uit de klei. In Nederland uit de klei getrokken, zoals u weet. Maar een aardenvat. En de waarde van het aardenvat, ook, zo zegt de Bijbel het ook, is gelegen in wat erin zit. Niet het vat zelf. En als er niks in zit, dan moet het gevuld worden. En dat is de idee. Die wereld is leeg, hol, ijdel. Men beginnen te lezen in Prediker. Geef even de gelegenheid. Dat is lang genoeg. Want dan heb je gelezen, het is al ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid en kwelling des geestes. En ik roep altijd, daarna ontstaat de discussie over of kwelling des geestes wel een goede vertaling is en wat de alternatieven zijn. En dan ben je de draad kwijt, want waar het over ging is over ijdelheid. Het is al leeg. En dus moet het gevuld worden. Heb je dat nog? Anderen spreken dan over zingeving en zo. Die voelen die behoefte ook. Maar wat je nodig hebt is niet zingeving. Wat je nodig hebt is de kennis van de waarheid. Dat is van het woord van God. Daar moet je mee gevuld worden. En dat verandert je gemoed, heet dat in de Bijbel. Dat verandert de inwendige mens. Heel fundamenteel allemaal, hoor. Maar goed, de eikenboom is dus een uitbeelding specifiek van Gods belofte. En het drukt zich uit in het merkwaardige feit dat de eikel van nature besneden is. Lijkt me, zou voldoende moeten zijn als ik het zo zeg. Vandaar het verband tussen Abraham en de eik. En deze eik zeker, want hij komt nog eens vaker voor in de Bijbel. De eik bij Sichem enzovoorts. Nog even later trouwens wordt hij genoemd. Dat is het. En dan heb je More. Hier en daar, en in sommige vertalingen lees je over Mamre. Dat berust op een misverstand. Ja, ik weet niet of je dat precies wil weten, maar oké. Er zijn twee Oosterse varianten op de tekst van het Oude Testament die Mamre geven in plaats van More. Heb je dat? Maar het is een erkende afwijking. Valt weinig aan uit te leggen. Behalve dan dat het verschijnsel bekend is, dat de letter M, de driepoot, maar meer nog eigenlijk de N, de Noen, de tweepoot, zich in woorden indringen. Daar waar ze niet thuis horen en ze ontstaan vanwege de tongval of vanwege het slechte gebit of de fysionomie van de diverse volkstammen of wat het maar is. Aan een fiets zitten pedalen, maar volgens sommigen zijn het pendalen. En dan weten die lange worst dan ook weer de frikadel, of was het de frikandel? Is het je tante, serieus, is het je tante of is het je tate? Het is je tate, maar die N is erin gesmokkeld. Zeg maar. Ja, niemand Zweeds geleerd hier? Ik ook niet, dus dat komt goed. Maar iemand kwam me dat ooit een keer vertellen. Van ja, maar in het Zweeds is het tate. Nou ja, waarom ook niet? Tata, mama en papa. En tata is dan je tante. En die N erin, ja. En bij ons mama, maar, is soms, maar bij, ja, bij de Frans is het maman, hè. Dan moet er weer een M achter en weet ik veel wat. Die letter doet dat, maar dat is een taalkundig verschijnsel. En dat vind je soms in teksten terug. Maar het is More. Dat is aardig, want More kennen we ook. More kennen we als... in de Bijbel, in de woordenboeken staat iets als... More kennen we als boogschutter, als onderwijzer en als vroege regen. Ik vind die dingen altijd wel grappig, hoor. Dat staat gewoon in het Hebreeuws woordenboek, hè. Het is boogschutter, het is onderwijzer, het is vroege regen. En ik heb altijd geleerd, ik was wiskundig aangelegd vroeger, heel lang geleden, dan taalkundig, dus ik vroeg me altijd af wat dan de grootste gemene deler was van die drie woorden. En de grootste gemene deler is als volgt. De boogschutter heeft een pijl en die wijst ergens naartoe. De onderwijzer, ja, dat is de wijzer. Dat is wat het is. Waarom heet dat onderwijzer? Of bovenwijzer? Het is weer bovenmeesteren, geloof ik. Maar waarom heet dat een wijzer? Omdat die dingen, dat zo'n figuur, moet je dingen leren. Wijzen, richting aangeven, zeg, daar vind je zus en dat zo, dat dit en dat, enzovoort. Nou, vandaar ook boogschutter, een pijltje. Als je wat tegenwoordig wat leren wil, dan moet je sowieso pijltjes volgen. Waarna blijkt dat luid inscripties schrijven enzovoort. Die schrijven nauwelijks Nederlandse taal, maar het barst van de pijltjes in de tekst. Hebben jullie dat wel zo zien? Zeg maar. Van hier naar daar enzovoort. Ik doe het in mijn Bijbel ook wel, dus schrijf ik erbij. Een pijltje van de ene tekst naar de andere. Zo. Als het op dezelfde bladzijde is. Het is wijzen. Dat is wat het is. En wij kennen de term trouwens later in de geschiedenis van Abraham, als hij zijn zoon Isaac moest offeren, dan komt hij op een berg waar hij een altaar bouwt en die berg heet niet Moreh, maar Moria. Maar het komt heus van dezelfde wortel, dus de betekenis van de naam is in essentie dezelfde. En de berg Moria is een van de 7 toppen waarop Jeruzalem gebouwd is geworden later. En officieel, is volgens de Bijbel, is het gewoon de Tempelberg. Want daar staat dat David, ben je 1000 jaar voorbij, Abraham, dat David in de tijd de dorsvloer van Arnon, dan wel Arauna. Hé, dat is ook een N. Dus, nou ja. De dorsvloer van Arauna, dan wel van Arnon, kocht. En daar een altaar bouwde. En dat op diezelfde plek later, 1 generatie verder, de tempel gebouwd is geworden. David zei dat ook meteen. Dit wordt de plek dan ook van het huis des Heren. Waarna de discussie nog bestaat of het zo exact mogelijk de plek is van de brandofferaltaar later of van de Ark des Verbonds. Maar ja, dat vind ik van geen belang. Het is gewoon de tempel. Daar zullen we het nu niet over zeggen. Maar het betekent dat die naam Moria daaraan verbonden is. Die hangt samen met Jeruzalem en met de essentie van wat Jeruzalem is. Want Jeruzalem wordt, de naam Jeruzalem wordt vertaald met onderwijs. Dat is een ander woord voor richten van een pijl. Yara is, dat is verwant aan dit Mora, maar goed. Maar je kunt er gewoon, wat ik nu zeg, kun je gewoon in je Hebreeuwse woordenboek terugvinden. Jeruzalem is onderwijs van vrede. Men vindt het vreemd om een stad zo te noemen, dus men vertaalt het liever iets als stichting van vrede. Een stichting is weer een oud-Nederlands woord voor een bouwwerk. Bouwwerken worden gesticht in notariële akten nog steeds, geloof ik. Nou ja, maar de Bijbel zegt, het is wel degelijk onderwijs van vrede, want van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Dat wil zeggen, in de toekomst, over het verleden heb ik het nu maar even niet, dat is discutabel, maar in de toekomst zal Jeruzalem de residentie zijn, de hoofdstad van het Messiaanse Rijk. En van daaruit zal het woord des Heren verspreid worden, onderwezen worden aan alle volkeren over heel de aarde. En een voorafschaduwing daarvan vond je in de dagen van Salomo, toen jaarlijks vanuit de hele wereld gezantschappen naar Salomo kwamen om zich te laten onderwijzen. Zo concreet staat het er niet, maar ze kwamen wel degelijk van over de hele wereld. En wat Zacharië is die dan later vertelt dat zo zal zijn in de dagen van het Messiaanse Rijk. Dat de volkeren eenmaal per jaar Loofhuttenfeest gaan vieren in Jeruzalem. Via een gezantschap uiteraard. Maar het is de uitdrukking van dat men zich vanuit Jeruzalem laat onderwijzen door hem die officieel het woord des Heren is. namelijk de weg, de waarheid en het leven en ontmijten mag. Door de Heer Jezus namelijk. Heb u dat nog? More duidt dus inderdaad wel degelijk op de weg des vredes. Toevallig is dat, ik heb maandag geloof ik moest ik spreken over Jesaja 59. Maar daar staan een stel teksten achter elkaar die geciteerd worden in Romeinen 3. Dat zijn die woorden van hun keel is een geopend graf, slangenlijn is onder hun lippen, de weg des vredes hebben zij niet gekend. Maar hij komt uit Jesaja 59, deze uitdrukking. Maar het idee blijft dus dat iemand die weg des vredes moet wijzen. Met een wegwijzer. En waarom heet het een wijzer? Omdat je er dan wijs uit wordt. Toch? Moeilijker mag het niet zijn. Je moet die begrippen leren kennen. Nou, dat is more. Wijzen. En dus een boogschutter. Richten met een pijl. Ergens naar wijzen. Met boze bedoelingen misschien. Maar een onderwijzer heet ook zo. Daarna heet het ook vroege regen. Dus ze hebben daarin. Er zijn in het Hebreeuws specifieke woorden voor. Voor vroege regen en spaderegen. Mooi hè? Spaderegen. Late regen. Vroeg en spa heet dat. Maar voor die verschillende regens hebben hun eigen naam. Maar de vroege regen is een uitbeelding weer van het eerste deel, het aanbreken van het nieuwe verbond. Regen is water uit de hemel. Wij in Nederland hebben daar te veel van, dat schijnt. Maar dat land heeft er te weinig van. Vandaag in elk geval. En de Heer beloofde in de tijd dat hij zou zorgen dat de regen op tijd viel. In verband met de seizoenen, wat het gunstigste was voor de goede oogst. Dus kreeg je de vroege en de spade regen. Beide hebben ze niet meer trouwens in dat land. Er moet toch ook een reden voor zijn, zou je dan zeggen. Maar doe maar. De Heer geeft het nou eenmaal niet. Maar vroege regen, dat is het begin. Het is aanduiding van het begin, het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij wij in onze dagen hebben ontvangen, als het goed is, wij als wedergeboren mensen, hebben ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dan wel, we hebben ontvangen die geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Dit was Efeze 1 en het was Johannes 14, 15, 16. De geest der waarheid die ons in heel de waarheid zou leiden. Of het wordt 1 Korinthe 2 is het geloof ik. We hebben ontvangen de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Is geest. En daarmee kennis van de Heer en van de waarheid. Dat ligt dus besloten in More. En natuurlijk de eikenboom. In de zin van dat wat blijft. Het probleem is dat er verder nog niks te merken is van die zegeningen die God beloofd heeft. Want hoewel deze dit tekenen zijn van de vervulling van Gods beloften, staat er laconiek en de Canaanieten waren toen ter tijd in het land. Dat wil zeggen, zover was het nog niet. Daar zat nog volk wat er niet hoorde. Want zo was het feitelijk. Maar niettemin verscheen de Heer aan Abraham, vers 7, en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. De normale betekenis is natuurlijk nog altijd, ook in de Bijbel, aan uw nageslacht. Ooit een keer, niet noodzakelijk meteen de volgende generatie. Maar toch, de volgende generatie is die van Isaac. En aan hem wordt deze belofte bevestigd. Maar in het Nieuwe Testament, namelijk in Galaten hoofdstuk 3, staat dat de belofte aan Abraham een belofte was aan hem en aan zijn zaad. En er staat er bij zaad in het enkelvoud, niet als van velen, maar van één. het welk is Christus. Wij vinden dat overdreven. Ik had moeten zeggen, ik vind dat overdreven. Maar ik ga daar natuurlijk niet over. Als Paulus zegt dat je het in ieder geval bij gelegenheid moet lezen in een enkelvoud, dan moet je dat ook doen. En dat betekent dat de belofte is aan Abraham en aan dat specifieke beloofde zaad. Dat is namelijk de Heer Jezus Christus. Want van hem is het land. Dit is misschien wel moeilijk, maar het staat natuurlijk gewoon in de Bijbel dat Jehovah zegt, mijn is het land en ik geef het aan wie ik wil. En nou, in de richting van het Joodse volk zelfs, wat hebben jullie in mijn huis te zoeken als je mij toch niet dienen wil? Want het is mijn huis, ga er maar uit. En dus werden ze weggestuurd naar Babel. Want het is het land des Heren. En op een iets lager niveau moet ik dan uitleggen dat naar Bijbelse maatstaven, maar niet alleen naar Bijbelse, maar gewoon naar klassieke maatstaven, het hoofd van het volk, het hoofd van de familie, van mijn part, het hoofd van het volk, dat is een hele grote familie, officieel de eigenaar is van het volk. En ook van de bezittingen van het volk. Dus ook eventueel van het land. Dat laatste zeg ik er specifiek bij, omdat koningschap van oorsprong, ook naar Europese maatstaven bedoel ik, onder de Europese volkeren, was koningschap over het volk, niet over het land, om voor de hand liggende redenen. Ze trokken gewoon door een land heen en gingen weer verder. En de koning was niet koning over een land waar een hek omheen stond of paaltjes omheen stonden of weet ik veel. Dat bestond helemaal niet. Voor zover die landen, landerijen, grondgebied namen had, was het op geografische grond dat ze namen hadden. Dus een stuk land tussen twee bergen in een vallei, een gebergte, een stuk tussen twee rivieren, een schiereiland, een eiland, wat het maar is. In Nederland ook trouwens. Dan heb je landerijen, hebben hun eigen naam. Dat wordt bijna niet meer gebruikt. En ik heb mij ooit eens laten vertellen dat als ze weer zo'n rijksweg aanleggen, je kunt er niet genoeg van hebben, vind ik, maar dat terzijde. En maar als ze weer zo'n rijksweg aanleggen, dan moeten van die rustplaatsen, parkeerplaatsen langs de weg, dat ze zo'n parkeerplaats de naam geven van het stuk grond, zoals het in de omgeving bekend is. Of dat kadastraal vast ligt, die namen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar zo was dat. Maar het volk, ja, dat trekt door die landen heen. Wat er ook gebeurt, is dat een volk komt en ergens geeft het land een naam en trekt weer verder. Vandaar dat je de naam Saxum door heel Europa tegenkomt. En de naam van Dan natuurlijk in de eerste plaats trouwens, hè. Vind je doorheen heel Europa. Vind je daar terug. Of de naam Gallië, Galicië. Ik kwam er laatst achter dat Galicië ook in Oost-Europa ligt. In de buurt van Georgië. Daar ergens tegen de Balkan aan. Dat was ik helemaal kwijtgeraakt. Want bij Galicië ben ik meteen in Santiago de Compostela. Galicië. Of gewoon in Gallië. Hier dus eigenlijk. Maar het is altijd dezelfde naam. Die nemen die lui mee en geven het aan de grond waar ze komen. En Saksen is een heel eind weg. Dat ligt tegenwoordig het Tsjechië aan, zal ik maar zeggen. Maar Neder-Saksen, dat ligt tegen de Nederlandse grens aan. Noord-Nederlandse grens. Ja, en wij praten over Saksische boerderijen, Saksische dialecten in het oosten van Nederland. Maar ook nog in het westen, alleen daar schijnen de Saksen dan weer verdreven te zijn, doordat de Friezen de kuststrook in bezit genomen hebben ooit. Hebben jullie dat nog? Zijn de Saksen weer teruggegaan naar Oost-Nederland en een ander deel is overgestoken naar Brittannië. Daar barst het dus van de Saksen. Enzovoort. Maar ze laten hun... Nee, niet Saxofons. Dat was in Dinan trouwens, maar doe maar. Maar ze hebben dus, zo gaat het dus. Dus de koning is koning van het volk. Hij is de eigenaar van het volk. Daarom gaat hij ook over leven en dood. En als het volk zich dan een keer vestigt ergens, van hier tot daar en van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat en wat het maar was ook alweer. Want dat kan. En zegt, dit is mijn land en hier zet ik een vlag neer of zoiets. Dan is dat land eveneens het eigendom van de koning. Maar ja, dat hebben wij afgeschaft. Dat mocht niet meer van de Fransen. Maar toch maar weer. Maar in principe liggen die dingen zo. Heb je dat nog? De eerstgeborene, de koning, is de eigenaar van heel het land en van heel het volk. En waar Abraham als eerstgeborene naar dit land gestuurd wordt, moet hij beschouwd worden als de eigenaar van dit land. Alleen, dat is de jure zo van Gods wegen, maar de facto moet het nog komen, want ooit moeten die Canaanieten fundamenteel verdreven worden. En dat is dus wat later zou moeten gebeuren. Hoe dan ook, Abraham zou daar wonen. Maar waar het over gaat is eerst geboorterecht en eigendomsrecht enzovoorts. De toepassing daarvan, niet dat het hier staat, maar de toepassing daarvan is inderdaad op Christus, die de eigenaar is van de wereld als zodanig, van Israël. Het is zijn volk, mijn is het volk, maar mijn is het land enzovoort. Maar het wordt ook toegepast op Christus inclusief de gemeente. Wat men van ouds in theologische term dan noemde, ik geloof niet dat men nog gebruikt, maar men noemde dat de mystieke Christus. Maar is die dingen allemaal kwijtgeraakt. Dat is Christus als hoofd met de gemeente, als lichaam, de eenheid van Christus en feitelijk de gemeente. Maar die wordt beschouwd als de collectieve erfgenaam, de collectieve eerstgeborene, die recht heeft op, niet maar op koningschap, maar recht heeft op bezit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Misschien heb ik nou ook uitgelegd hoe het kan dat van oudsher de koning zelf bepaalde wie zijn opvolger zou zijn. En dat legde hij dan vast gewoon in zijn testament eventueel. Zo zit dat. Vandaar dat er tot vandaag eigenlijk nog steeds een discussie is over het testament van Frederik Hendrik, geloof ik, specifiek. Over hoe vererfd zal worden. Die had namelijk ook in zijn testament opgenomen dat in geval van geen mannelijke erfgenaam, maar alleen nog vrouwelijke, dat dan de erfenis en dus het stadhouderschap vererfd zou moeten worden naar een andere tak van de familie. Vandaar dat er in Duitsland een tak van de Nassau's is, zal ik maar zeggen, die drager zijn ook van de titel Prins van Oranje. Enzovoorts. Echt wel. Het is twijfelachtig en het is weer aan de orde gekomen na de dood van koning Willem III. Want ja, die had geen mannelijke afstammelingen meer. Er waren er drie, maar die waren alle drie overleden. En toen kwam er alleen nog één vrouwelijke, dat was Wilhelmina. Maar ja, wat moet je nou met dat testament van een paar honderd jaar geleden? Dat was toch even moeilijk. En iets anders konden ze niet onderuit, dus Luxemburg zijn ze toen kwijtgeraakt. Want dat moest naar een mannelijke erfgenaam. En dat is dus ook gebeurd. Daarna hebben ze het in Luxemburg snel veranderd, maar het niet teruggegeven. Dus, Maar de koning is de eigenaar. Dat is zijn bezit. Het hoofd van de familie is de eigenaar van de familie. Vandaar dat in die familie is het hoofd van de familie bepaalt wie er met wie trouwt enzovoorts. Nou ja, minstens toestemming moet geven of verbiedt. En soms ook leden van de familie, vooral vrouwelijke, in een klooster laat opsluiten. Omdat ze anders dan misschien met de verkeerde mannen vandoor gaan. En dat is slecht voor de dynastie en dat soort dingen meer. Er is allemaal wat voor te zeggen. En voor de rest is het een kwestie van, ja, wat wij ervan vinden. Wij doen ook maar wat aan, natuurlijk. Maar toe maar. Maar aan, de Heer zegt, aan uw zaad zal ik dit land geven. Aan één. Dat wil zeggen, de Joden van vandaag claimen Palestina, dat is niet de goede naam, maar ja, dat is hun schuld ook niet. Maar claimen dat land dan dus, hè? De Zionisten althans, die claimen dat land. Maar op Bijbelse grond, puur op Bijbelse grond, hebben ze geen been om op te staan. Want de Heer zelf heeft hen eruit gezet, omdat ze hem niet wilden dienen. En als ik advocaat was en ik moest daar een pleidooi voor over deze gedachte, dan zei ik, natuurlijk dienen ze hem niet. Hoe heet die God dan van hen? Dat mogen ze niet zeggen. Mogen ze niet zeggen. Nou dan, als je dat niet eens weet. Hoezo, die God van de Bijbel? Toch? Ja, de eeuwige, de almachtige. Ja, dat zeggen de moslims ook. En die hebben een andere in gedachten. Toch? Althans, dat vinden zij zelf. Dat hebben ze ons ook duidelijk laten weten. Dat Allah niet de God is van de Bijbel. Er is een hotelkamer, keek je uit op een heel groot spandoek. Daar stond op, not God, but Allah. En die christenen maar denken dat Allah dezelfde is als de God van de Bijbel. Proberen dat een beetje bij elkaar te brengen alsof het hetzelfde is. Nou echt niet, het is ook niet hetzelfde. Maar goed. Maar de Heer zou aan Abraham dit land geven. Aan Abraham en zijn zaad. Begrijp je me goed? Deze belofte wordt vererfd en hij wordt vererfd aan of via zaad van Abraham. Dat is Isaac. Die wordt trouwens ook aangehaald in Galaten. Met name in Galaten 4, dat is één hoofdstuk verder dan. Maar het wordt wel degelijk aangehaald en zo is het ook. Maar zo gaat het met al die beloften die we in het Oude Testament vinden, al die Messiaanse beloften. Ze worden eerst van toepassing gebracht, uitdrukkelijk, zwart op wit, op een eerste nakomeling. Maar vervolgens wordt het vererfd. Zoals de beloften aan David met betrekking tot het koningschap wordt uitdrukkelijk vererfd aan Salomo, maar niettemin aan Christus. En de belofte over die zal mijn naam een huis bouwen, wordt natuurlijk toegepast op Salomo, maar het wordt ook toegepast op Christus, die een tempel zou bouwen, enzovoorts. Want zo gaan die dingen. Er loopt een lijn doorheen heel de Bijbelse geschiedenis naar de komst van de Messias en nieuwtestamentische tijd. En daar komen al die lijnen bij elkaar. Eerst in onze dagen, maar nog in verborgenheid heet dat, in de gemeente van eerstgeborenen, met de uitdrukking uit Hebreeën 12. En daarna op Christus in zijn wederkomst en de terugverzameling van Israël en al wat er maar verder volgt. Zo komen wij bij vers 8. Hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. Hij sloeg zijn tent op tussen Ai en Bethel. Ai tegen het oosten en Bethel tegen het westen. En dan volgende vers zegt, daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. Dan hebben we het allemaal gehad. Het oosten, het westen, het zuiden. En hij kwam van het noorden. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Vanuit Haran. Dat zijn de windrichtingen. Dat is misschien ook aardig om dat eens te weten. Het begrip oosten is hetzelfde als oorsprong. En als het voorzetsel voor. Want ja, in de oorsprong ben je er nog voor. Dat begrijpt u, hè? Er staat in de Bijbel van de Olijfberg, Zacharia 14, staat van de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Maar ja, dat is twee keer hetzelfde. Officieel. Want oosten is oorsprong, Kedem. Is oorsprong. De route gaat dus, kan niet schelen welke route, de normale route des levens van de wereld, wat er is van de oorsprong naar de toekomst, en dat is dus per definitie het Westen. Heb u wel eens gehoord dat mensen wegtrekken naar het oosten? Ja, natuurlijk wel, jongens. Er zijn Nederlandse boeren weggetrokken uit Twente naar Polen, geloof ik. Vanuit Friezeveen. Ik word meteen gebeld. Dat gebeurt wel. Maar de normale gang van zaken is, men komt uit het oosten en men gaat naar het westen. En dan maak je er een film van en dat heet dan How the West Was Won. Want dat is wat je doet. Hè? Je gaat altijd verder naar het westen. Ik heb het nog nagevraagd aan Lucas. Ik bedoel, Lucky Luke bedoelde ik eigenlijk. Die Lucas, die dan aan het eind van het verhaal de ondergaande zon achterna reist. Toch? Het laatste plaatje van het verhaal. Naar het westen. Zo hoort dat. Men gaat naar het westen. Bij voorkeur met een huifkar trouwens. Ze hebben mij verzekerd dat de Kelten en de Angelsaksen trouwens ook vervolgens vanuit het oosten kwamen naar het westen over Europa heen. En daarna zijn ze nog verder getrokken naar het westen. Net als Berend Botje, naar Amerika dus. En daar zijn ze weer verder getrokken met huifkarren. De covered wagon. Hoe heet zo'n ding? Er is nog een andere naam voor. Nou ja.
Chuck.
Ja, de chuck wagon. Dat is hem, ja. Die zocht ik, ja. En tegelijkertijd dacht ik aan de Afrikaanse versie. Maar ja, dat was van naar het westen en toen naar het zuiden en toen weer een beetje terug. Dat is de grote trek geweest in Zuid-Afrika, ja. Met de boerenwa. Rij maar aan, boerenwa, rij maar aan. En in het Engels is dat dan roll along, covered wagon, roll along. Enzovoorts. Maar het idee van de wagens, de huifkarren enzo. Maar het gaat altijd naar het westen, het gaat altijd naar de toekomst. Je hebt volksverhuizingen, maar ze gaan naar het westen. Dat zit erin, ik weet niet. Met name bij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Maar ja, daar weet u langzamerhand, hè. Dat zijn Israëlieten van huis uit. Die hebben dat in hun bloed. Die komen uit het oosten, zijn nergens thuis of overal. En trekken dus maar een eind verder. En die hebben dus een groot deel van de wereld in de tijd gekoloniseerd. Om voor de hand liggende redenen. Dat zit ze in hun bloed. Totdat dat ook weer niet. Ik zal er niet verder iets over zeggen, maar toe maar. Maar zo gaat dat, naar het westen. Men komt uit het oosten en gaat naar het westen. En als het je voorspoedig gaat, dan wijk je een beetje af naar de noordkant. Via de noordroute. Nou moet ik u zeggen, dat in de grote volksverhuizing die route, dat ook inderdaad de route was. En het is maar een klein deel via het zuiden naar het westen gekomen. Het meeste ging naar het noorden, zeven tot in Scandinavië en vandaar weer terug naar het zuiden. Dat was de noordelijke route. Noord is de positie van de kroon, zeg ik altijd, om het makkelijk te houden. De corona borealis. Ik heb het nog nagevraagd aan Baudet. De corona borealis, dat is niet COVID-19. Corona is een kroon. Ongelukkige naam voor een ziekte. Corona is een kroon, maar het is een sterrenbeeld. Hè? Corona borealis. In het Nederlands heet dat de Noorderkroon. En u weet, in het zuiden heb je eigenlijk maar één sterrenbeeld. Want de sterrenbeelden zijn eigenlijk allemaal. De klassieke sterrenbeelden zijn allemaal van noordelijke halfrond. Zuidelijke halfrond is dus buiten beeld geweest. Maar in het zuiden heb je nog het Zuiderkruis. En ik weet niet of u wel eens een beetje ver op het zuidelijke halfrond geweest bent. Maar als je daar de nachtelijke hemel hebt, is er eigenlijk maar één sterrenbeeld herkenbaar. En dat is het Zuiderkruis. En de rest is. Ja, er zit geen tekening, geen herkenbaarheid in. Het is alleen maar het Zuiderkruis. Het type wat wij kennen als typische klassieke sterrenbeelden, dat is typisch alleen maar het noordelijk halfrond, van oudsher. Maar aan het zuidelijk is ook niks. En dat weer zo is, dat heeft met Bijbelse zaken te maken. de betekenis van de sterrenbeelden. Maar dat laat ik nou buiten beschouwing. Waar ik het over heb is dat je typisch dus hebt Corona Borealis en Crux Australis. Dat wil zeggen het Zuiderkruis. Het is niet anders. Daar kan je niet omkeren. Zo is het. En in het leven gaat de weg soms via het noorden, via de noordelijke route. Dan gaat het je voorspoedig. Dan heb je een beetje. En dan. Als de route via het zuiden gaat, dan is het niet best. Want de zuidelijke kant, dat is naar beneden. Het is niet voor niks op onze ligging van onze kaarten ook zo. Hè. Het zuiden is naar beneden. Dat is niet de goede kant. Zuidelijk halfrond, zuidelijk wereldhandel halfrond. Dat heette vroeger achtergebleven gebieden. Mag je niet meer zeggen. Derde wereld, dat is helemaal neutraal. Maar die term wordt ook niet meer gebruikt, want wat is dan de tweede? Oké, wat is dan de eerste? Okay. En daarna heette het ontwikkelingslanden. Met het idee dat wij ze moeten ontwikkelen. Maar dan mogen we ook niet denken dat wij ze moeten ontwikkelen. We moeten wel betalen trouwens. Maar dat we ze moeten ontwikkelen. Dat mogen wij niet denken, want dat is arrogant en hoogmoedig. Dat is de hoogmoedigheid van de blanken. Dus ja. Maar als we het niet doen, dan krijgen we ook op onze falie. Ik denk, hoe heet dat? Dat lichaamsdeel ook weer. Maar doe maar, want wij worden geacht toch verantwoordelijk te zijn op een of andere manier. Maar goed, wat die windrichtingen betreft, het zijn eenvoudig. Het leven begint in het oosten en ontwikkelt zich naar het westen. We hebben zelfs een lied ergens in het Schiebeneis te binnen. Is het niet Jezus blijft bij mij als de zon in het westen daalt? Of zo? Als de zon in het westen daalt. Nee? Kennen jullie niet? Ach, gebrek aan je opvoeding. Maar als de zon in het westen daalt, wil gewoon zeggen, als wij wat ouder worden. Maar ja, dat hebben ze op school ook niet bij je uitgelegd toen wij die psalmen en gezangen moesten leren. Ken jij hem niet, Wendy, ook niet? Ik moet hem eens opzoeken in een bundeltje. Maar daar gaat het over, ja, als de zon in het westen daalt. Goed. Nou ja. Abraham heeft dus aan de oostkant, aan de oorspronkelijke kant, Ai. En ik zeg dan maar, het woord zegt het al. Ai. Dat is niet best. Als het Ai is. Maar die wil weten wat het betekent. Oké. Het betekent helemaal neutraal een hoop. In de zin van een puinhoop. En dus vertaalt men het plechtig met een ruïne. En voor de geografen, dan wel de topografen onder u, de aardrijkskundigen. Het idee was dat Ai dus al een hele oude stad was. Maar een ruïne. Ai. En het is niet Gai. Gai is leven. Het is Ai. Tegen het oosten. Dat is aan de oorspronkelijke kant. En aan het westen is Bethel. Maar dat weet iedereen. Want Bethel wordt vertaald als huis van God. Het huis. Een El van Elon, de eik van God, Elohim. Met andere woorden, hij woonde tussen de oorspronkelijke ruïne en de nog toekomstige. Tijd voor je pilletjes. En de nog toekomstige huis Gods. Hebben jullie dat? Het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat de locatie is tussen deze oude wereld en de vergankelijkheid daarvan. in het verleden en in de toekomst de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, het huis Gods. Ach, zullen we zeggen tussen oude en nieuwe schepping? Nou ja, beter is te zeggen natuurlijk dat het van toepassing is op onze dagen. De puinhoop, dat is wat achter ons ligt. Dat is de, officieel binnen bijbelskader de geschiedenis van het Oude Testament. Waar een einde aan gemaakt is. Door de dood van de Heer Jezus uiteraard. Waarmee één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn. En waarbij Jeruzalem trouwens ook als ruïne is achtergelaten. Als een puinhoop eigenlijk. Geen steen op steen gelaten enzovoorts. En in de toekomst zal alsnog het koninkrijk van de zoon van Abraham, om zo te zeggen, van het zaad Abrahams, openbaar worden. Dat is in de wederkomst van Christus. En daar woont hij tussenin. Dus de uitdrukking van de tegenwoordige periode uit de heilsgeschiedenis. Maar daar bouwt hij wel degelijk weer een altaar en roept de naam des Heren aan. Dat is de positie waarin wij verkeren uiteraard. Wij hebben een altaar, zegt Hebreeën 13. Dat wil zeggen, wij hebben een dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. En achter ons ligt het oordeel over de oude schepping, oude wereld, de zondaar, de mens in het algemeen. En in de toekomst verwachten wij de openbaring van Christus in heerlijkheid. En dat is dan weer Bethel. In deze verhouding, althans in deze situatie. Dat is een herhaling van zetten, overigens. Dat betekent dat je bij herhaling een uitbeelding krijgt van dezelfde omstandigheid. En dat zeg ik ook met nadruk, omdat nog wel eens gedacht wordt, ik wil het wel scherper zeggen, dat nog wel eens de fout gemaakt wordt, dat zo'n geschiedenis, de doorgaande geschiedenis, ook een uitbeelding geeft van een doorgaande geschiedenis in de toekomst. En dat is niet zo. Wat er gebeurt is dat dezelfde gedachte, dezelfde situatie steeds opnieuw naar voren gebracht wordt. Het is herhaling van zetten. Hebben jullie dat nog? Dat blijft doorgaan. Je hebt eerst al in slavernij in Egypte en daarna de verlossing uit Egypte, de Exodus, klaar. Maar daarna heb je Israël in de woestijn, waar het leven ook eigenlijk niet mogelijk is, wat allemaal maar krap is enzovoort. En daarna trekken ze niet door de Schelfzee, maar door de Jordaan en het land binnen. Maar het is een herhaling van zetten. Het is eerst de onderdrukking, de slavernij in Egypte, daarna is het de situatie in de woestijn. En onder al die omstandigheden is er één factor die blijft staan, Gods beloften. Daarna leven ze onder de richteren in Canaan. Enige honderden jaren, 500-600 jaar, dat doet er nou niet toe, want ik noem het toch niet precies, maar de periode van de richteren, die echt nogal lang is, het was allemaal ellende. En dan kwamen de vijand weer, en dan kwam er weer een richter, en dan, en toen kwam uiteindelijk een koning. En ik bedoel David, ik bedoelde niet Saul deze keer. Maar het is herhaling van zetten. Het is steeds hetzelfde wat uitgebeeld wordt. De verlossing fundamenteel, maar de praktische uitwerking ervan, dat komt pas in een later stadium. En uiteindelijk is makkelijk te zeggen dat alles een uitdrukking is van onze tegenwoordige tijd, waarin de verlossing reeds tot stand gekomen is, maar de praktische uitwerking wacht inderdaad op de toekomst. En dat is het dan. En dat herhaalt zich vele malen. Ik geef die maar een paar simpele voorbeelden. Maar het is steeds hetzelfde. Hier dus ook. Nou gaat hij naar Egypte. Er was honger in dat land. En hij toog Abraham af naar Egypte. Ja, later zitten ze in Egypte en worden daar onderdrukt. En moeten ervan verlost worden. Maar het blijft altijd hetzelfde verhaal. Er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Omdat de honger zwaar was in dat land. Dat is. Kijk, als je de moeite zou nemen, wat ik niet aanbeveel. Maar als je de moeite zou nemen om de klassieke de gebruikelijke commentatoren erop na te lezen, dan zult u vaststellen dat het commentaar op deze verse alleen maar gaat over of Abraham wat Abraham goed deed, wat hij fout deed, waarom hij nou ineens niet meer op de Heere vertrouwde enzovoort, waarom hij naar Egypte ging, want hij had toch helemaal niet gehoeven, had op de Heer moeten vertrouwen dat de Heer die een einde zou maken aan die hongersnood. En daarna zegt hij tegen zijn vrouw nog dat ze liegen moet tegen de farao, want Abraham is bang dat ze hem zullen vermoorden omdat iemand zijn vrouw wil hebben. Dat soort dingen, dat komt hierna. Zeg toch dat je mijn zuster bent enzovoort. Het wordt hem hoogst kwalijk genomen. Het wordt zelfs als een leugen beschouwd, wat het ook al niet is. Nee, dat staat 8 hoofdstukken verder. Staat het er niet bij? Jawel, in Genesis 20. Kortom, men weet niet anders. Men bedrijft ethiek, maar dat is jammer. Je mist het hele verhaal. Het verhaal is namelijk dat wat er met de mens gebeurt, ook al leeft hij onder de belofte Gods, ook al is hij kind van God, als hij niet oppast, dan keert hij zich toch naar iets anders, toch naar de wereld waar Egypte een uitbeelding van is. Dan vernedert hij zich toch, terwijl hij op een hoge positie geplaatst is, en dus gaat hij naar het zuiden enzovoort. En wordt hij daar bedreigd in de wereld, maar ja, hij hoort daar ook niet thuis. En dan kun je zeggen, Abraham hoorde daar niet thuis, die had er nooit naartoe mogen gaan. Maar ik ben van mening dat Abraham, mede als schrijver van dit Bijbelboek overigens, een profeet is, allemaal vervullen zo'n profetische functie. En daarom gaat hij naar Egypte. En wie hem dat gezegd heeft en hoe hem dat gezegd is, ja, dat weet ik niet en daar ga ik ook niet over. Maar dat het gebeurd is, is een indicatie van hoe het met de mens, ook met de gelovigen van vandaag gaat. Ik zie het toch nu om me heen. Ineens mensen die normaal zich bezighouden met de Bijbel, zijn ineens nou aan het uitzoeken wat Bill Gates allemaal verkeerd doet of zoiets. Of minister De Jonge of wie het maar is. Weet u wel. Nou, dan komen ze ineens vertellen dat de wereld vol is met samensweringen en dat wij bedrogen worden en dat het allemaal niet waar is enzovoort. Dat weten ze allemaal ineens, niet gehinderd door enige kennis van zaken, roep ik altijd meteen erachteraan. Maar ze zijn ineens hun Bijbel kwijt en zijn ineens betrokken in de zorgvuldigheden deze eeuw, of hoe dat maar heet, in Matthäus 13 of zoiets. Ik vind het triest. Ja. Wij horen daar niet thuis. Het is onze wereld niet. En wat denk je eigenlijk wel? Dat die mensen, eventueel gelovigen, maar meest dikwijls ongelovigen, dat die in staat zijn om een wereldomvattend complot te smeden om ons te bedreigen. Dat hebben ze nog nooit gekund. Dat kunnen ze vandaag ook niet. Echt niet. Dat is een verschrikkelijke overschatting van wat de mens kan. De mens deugt voor geen meter, heeft altijd een dubbele agenda, is er altijd op uit om ten koste van anderen zich te promoten, hoe zeggen ze iets. En die politici die zijn erop uit om de poten van elkaar stoelen af te zagen enzovoort. Dat moeten ze, anders zijn ze hun eigen positie kwijt. Dat is hun vak, dat heet politiek, dat is wat ze doen. En dan moet je niet ineens komen vertellen dat de duivel daar ineens actief is of zo. De hele wereld wordt geregeerd door de duivel. Dat is niks bijzonders. Daar weten wij, dat is al even zo. Dat staat in de Bijbel dat dat zo is. Daar is niks nieuws aan. En soms profiteren we ervan. En als we ervan profiteren, dan danken we de Heer er nog voor ook. Toch? En soms dan ineens dan voelen we ons bedreigd. We hebben niks meegemaakt. En nou willen we ineens niet meer meedoen met dat je zo'n papiertje moet hebben of een QR-code moet hebben om te laten zien om ergens naar binnen te mogen. Terwijl als je ergens in de kassa wat betalen moet, dan moet je ook je kaartje trekken. Oh, dat is van een recente datum. Nou ja, dan moet je toch die flappen geven, anders krijg je toch ook niet je spullen niet mee. Dan moet je toch gewoon betalen. En je mag ook niet auto rijden als je geen rijbewijs hebt. Ik vind het echt discriminatie, geloof ik. Maar toch maar. Wat een onzin is dat allemaal. Dat ineens een probleem. Waarom is dat ineens een probleem? Ja? Omdat je van de Duitsers een Ausweis moest hebben. Wij in Nederland mogen ook de straat niet op zonder een identiteitsbewijs. Ja, ik doe het wel, maar je bent al strafbaar. En daar heeft niemand tegen geprotesteerd. Nou ja, een enkeling altijd. Het zijn mensen die per definitie protesteren tegen alles. Dat zijn anarchisten. Die denken dat als er helemaal geen wet is, dat het dan allemaal goed komt. Nou ja, toch? Het is toppunt van, dieptepunt van normloosheid is dat. Kortom, het werkt allemaal niet. Wat wij hier vinden gaat niet over hoe een mens zou moeten leven. Wat hier uitgedrukt wordt is hoe het gaat met een mens. En met name ook met het volk van God. Dus daar staat er, de richter richtte Israëls over jaar. En toen was het weer fout, want toen begonnen ze weer afgoden te dienen of weet ik veel wat. En dan stuurde de Heer weer buitenlandse machten. En dan bekeerden ze zich weer tot de Heer en zo ging dat. Dat gaat op en neer en dat gebeurt ons ook. Ik bedoel, voordat je het weet zit je weer midden in de wereldse gang van zaken en de zogenaamde crisissen die we allemaal hebben. Misschien wil iemand voor mij nog eens een lijstje maken. Ik ga het zelf niet doen. Een lijstje maken van alle crisissen die we hebben. De klimaatcrisis en de CO2-crisis en de stikstofcrisis en de energiecrisis en wat een onzin. Ik denk dat we helemaal geen crisis hebben. De enige crisis die wij in Nederland hebben is die van de overbevolking. Maar daar zijn we al zo aan gewend dat het ons niet meer opvalt. Ja, dat is zo. Als je veel mensen in je huis wonen, dan ben je de hele dag aan het schoonmaken. Dat is heel zwaar. Je komt aan niks meer toe. Je moet alleen nog... Toch? En als je een land hebt dat vol is, dan doe je niks anders meer dan het land schoonmaken. Ja, er zit niks anders op. Ja. Enzovoorts. Is het dan niet christelijk om mensen in je huis te verwelkomen? Jawel, maar Nederland is toch niet een christelijk land, of wel? Sinds wanneer? Hoezo? Dat zijn allemaal van die vreemde dingen die ze ons proberen wijs te maken zonder enige grond. Maar wat er gebeurt is dat je alle controle dus verliest. Nou ja, dan moet je de consequenties daarvan dragen. Maar beter is natuurlijk gewoon te doen wat de Bijbel zegt, eruit stappen, tot de Heer komen, je door hem laten onderwijzen en dan word je erfgenaam van zijn beloften. En dan mag je nu al uitleven. Dat is het evangelie. Maar goed, het is wat hier geïllustreerd wordt. Hij gaat naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Dat wil zeggen, tijdelijk te wonen, want hij hoort daar niet thuis. Net zo min als dat wij, gelovigen, in deze wereld thuis horen. Toch? Maar ja, je zal maar honger hebben. Je moet toch iets met je leven. Je moet ergens van leven. Dus ja, dan... Oké. Dan maar naar Egypte. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. Zo. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw. En zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Slanswijs, slanzeer. Tot zover de universele rechten van de mens. En hoe heet de man? Doe maar. Vreemd volk, die Egyptenaren. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u. En om mijn ziel om uwentwil. En mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was, ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En dan komt mijn vaste resume. Hoe komt zo'n Bedouin binnen gezichtsveld van de koning van één wereldrijk? En het antwoord is... omdat hij een van de grote mannen was van de oorspronkelijke koninklijke familie van de mensheid. Die geslachtslijn die stond hier in hoofdstuk 11, één bladzijde terug. Dat is de lijn van de erfgenamen van de troon. Redelijk goed te volgen. En de Heer nam Abraham uit die familie weg en zegt: kom er maar uit, zet je op een zijlijn. Maar niettemin, dat was wel zijn familie waar hij vanuit gegaan was. Zoals, maar ja, dit is allemaal een oude koek natuurlijk, wat ik u nu vertel. Zoals Europa nogal wat van die families kent. Lui die verwant zijn aan de diverse koninklijke huizen, en sommigen zelfs die de officieel hoofd zijn van die koninklijke huizen, al hebben ze dan in veel gevallen niet eens meer een troon. Maar ze lopen er rond. Die van de Griekse koninklijke familie, die van de Bulgaarse, van de Roemeense, van de Servische. Ik weet niet of daar nog nageslacht van is. Maar natuurlijk van de Duitsers, van de Hohenzollerns en van de Habsburgers lopen er nogal wat rond. Om maar te zwijgen van de lui van Sachsen, Coburg, Gotha. Dat is de grote familie waaruit al die koningshuizen gebouwd werden. Worden geloof ik niet meer, maar zo was het wel. Daar lopen er nogal wat van die lui rond, zeg. En die kennen elkaar, die zoeken elkaar op. En tot voor kort trouwden ze met elkaar. Dat is tegenwoordig niet meer, maar ja. Doe maar. Maar zo was dat wel. Dus Abraham is ook niet zomaar iemand. Vandaar dat hij een paar hoofdstukken verder ineens een leger aanvoert. Hè? En een leger op de been brengt tegen de 5 koningen van die Kanaanieten. Dat is in hoofdstuk 4, de krijgstocht van Abraham. Hoezo, schapenfokker? Kortom, hij komt in Egypte, dat ontgaat ze daar niet. Abraham met zijn hele hofhouding, om zo te zeggen. En met zijn relaties. Nou goed, en dan zegt hij tegen zijn vrouw, dus zeg maar dat je mijn zuster bent, want anders staan ze mij naar het leven daar. Kennelijk was hij aardig op de hoogte. Of had hij niet minstens een idee van hoe dat daar met die Egyptenaren was. Toch een redelijk onbetrouwbaar volk, zou je dan denken. Onredelijk onbetrouwbaar. Nou ja. Ook zagen haar, vers 15, de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zo dat hij had schapen en runderen enzovoort. Er werd voor Abraham goed gezorgd door de Farao. Maar had wel Sarah ingepikt. Kijk, wat het uitbeeldt is betrekkelijk simpel. Abraham is de drager van de beloften Gods. Sarah als zijn vrouw is de uitdrukking van de materiële kant daarvan, de buitenkant daarvan, de zichtbare kant daarvan. Maar die kant, die verliest haar vrijheid en wordt ingepikt door de koning van de wereld. Door in dit geval door de farao. Nou, dat is wat gebeurt. De kerk, het is het eind van de avond, ik moet dringend stoppen. Dus ik zeg het heel kort. De kerk is op een of andere wijze de drager van de beloften Gods in onze dagen. Maar wat is de kerk eigenlijk? Nou ja, daar kun je dus oeverloos over discussiëren. Maar de kerk in zijn uitwendige vorm, dat is het vrouwelijke, dat is het instituut, heb ik het nog niet eens over de gebouwen, maar ik heb het gewoon over het instituut als zodanig. Ja, dat is al vanaf het begin eigenlijk, zolang het als instituut bestond, geannexeerd geworden door de wereld. Sindsdien heet het christendom dan ook een wereldgodsdienst. En wordt Jezus geacht een nieuwe godsdienst gesticht te hebben. Of althans zijn opvolgers, wat je maar wil. Maar dat is de buitenkant. De werkelijke gemeente is niet de buitenkant, niet vrouwelijke, maar is het mannelijke. Dat zijn de verzamelde gelovigen. Die zijn kinderen Gods. En of die in de praktijk iets hebben met het uitwendige instituut of niet, heeft daar niets mee te maken. Iedereen weet dat. Ook de Nederlandse overheid weet dat langzamerhand. Via de diverse volkstellingen en hoe dat maar heten mag. Publieke opinie enzovoort. Hoeveel mensen zijn er kerkelijk en hoeveel mensen zijn er geloven? En er zijn heel wat mensen die wel geloven, positief geloven, en die niet behoren bij een kerk. Ik ook niet. Dus ja, en ontkerkelijking, ja, daar lig ik niet voor wakker. Dat men de Heer kwijtraakt en de Bijbel kwijtraakt, het woord Gods kwijtraakt, ja, daar kan ik wel van wakker liggen, ja. Dat gebeurt wel eens. Maar ontkerkelijking, nee, mijn ervaring is zelfs dat mensen, zodra ze de Bijbel ontdekken en beginnen te bestuderen, het instituut verlaten. Dat hoeft voor mij ook weer niet, maar ja, daar heb ik ook niks mee te maken. Maar die dingen gebeuren. Het zijn twee verschillende dingen. Maar het punt is dat het uitwendige, al die uiterlijke vorm, dat maakt deel uit van de wereld. Dat komt in Egypte terecht en dat komt onder het gezag van Farao. Zo gaan die dingen. Zie? En of het erg is of niet, ja, het hoort niet zo. En Abraham zegt, ja, ze is mijn zuster. Ja, daar heeft hij ook gelijk in. Dat is ook zo. En want ja, er is natuurlijk toch een rechtstreeks. Want als er geen gelovigen zouden zijn, of zouden zijn geweest, als er geen gelovigen zouden zijn, zou er ook niet zoiets bestaan als de christelijke religie. Als het christendom als zodanig. Dus er is echt wel verband tussen. Maar wat is eigenlijk het verband? Zie? Het zijn vreemde dingen. Wij zijn blij enerzijds met de scheiding tussen kerk en staat. Dat hebben we dan ook nog te danken aan de. Nou, dat is veroorzaakt geworden ook door de Franse Revolutie. Die hebben niet alleen het koningschap afgeschaft, maar ook God. Niet Dieu. En niet roi. En er was nog iets. Niet dit. En er waren drie, want het moet altijd in drie. Net als gelijkheid. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar toen maar. Maar ze hebben officieel God afgeschaft. En daarom, de staat wilde daarna niks meer met godsdienst te maken hebben. Maar ja, toen kwam Napoleon. Het was een zootje geworden daardoor. Toen kwam Napoleon en die maakte van Nederland de koninkrijk. En dat is daarna ook gebleven. Dat is grappig, hè? Onze eerste koning was een Franse koning. Zijn broer, ja. Maar toen maar weer. En daarna heeft de overheid wel weer de kerk geannexeerd, maar niettemin heeft men vervolgens toch na verloop van tijd de scheiding van kerk en staat alsnog ingevoerd en zo is het tegenwoordig officieel nog. Maar ja, het is de kerk als zodanig in de uitwendige vorm is natuurlijk toch een belangrijk element in de samenleving. En of je blij moet zijn met die scheiding tussen kerk en staat, weet ik niet. Want eigenlijk zou het één geheel moeten zijn. In Nederland zeker, omdat Nederland zijn ontstaan te danken heeft aan feitelijk aan de kerkhervorming. Dat was het dan. Als dat er niet was, had je nou ook geen. Bestond er niet een land als Nederland, zal ik maar zeggen. Het hoort met elkaar verbonden te zijn als één geheel. Niet dat ik daar een voorstander van ben, want het punt is dat wij leven in de dagen waarin God dat allemaal losgelaten heeft, zoek het dan maar uit. En het evangelie is de prediking, terwijl als gelovigen die wereld achter ons laten en ons melden bij de Heer. Met de mededeling die we meekrijgen, dat die wereld is, die oude wereld, dat komt in de toekomst, daar zullen we in betrokken worden, in de toekomst. Maar vandaag niet, vandaag is het onze wereld niet, vandaag worden we onderwezen door de Heer zelf. Dat is de gang van zaken. En in de toekomst krijg je dus wel degelijk één staat en één religieuze gemeenschap in het duizendjarig rijk uiteraard. Omdat dat het ideaal is en zoals het officieel zou moeten zijn. Maar goed, het is ongeveer wat hier wordt uitgebeeld. De uitwendige kant van al Gods beloften, dat komt altijd, wordt altijd vermalen in de wereld, wordt ingepikt door de wereld enzovoorts. Niettemin blijven de beloften Gods bestaan. En deze geschiedenis eindigt met dat farao en zijn mannen Sara en Abram begeleiden en zegenen en krijgt een heleboel mee enzovoort. Zo zal in de toekomst, dat staat in de Bijbel beschreven, heel Israël worden terugverzameld en de heidenen, de overige volkeren, zullen aan Israël alles meegeven wat ze nodig hebben enzovoort. En meer dan dat, hetgeen ze trouwens ook al deden, dat de Egyptenaren deden toen Israël uit Egypte uittrok in de dagen van Mozes. Het herhaalt zich dus echt enige malen. Maar goed, wij moeten het voor vanavond weer hierbij laten. Ik kom de volgende keer wel op terug. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij ook deze avond weer bij elkaar mochten komen rondom dit woord dat niet verandert. Dat woord met zijn oude geschiedenissen van duizenden jaren her, maar tegelijkertijd geschiedenissen die nog steeds actueel zijn. Omdat wij leven in die dagen die daar geprofiteerd werden. We danken u dat u ons roept uit deze tegenwoordige wereld. Dat u dat juk, die verantwoordelijkheid daadwerkelijk van ons afneemt, opdat we uw juk zouden dragen. Een zacht juk en een lichte last, zoals uw woord dat zegt. We danken u dat we als uw kinderen, maar ook als uw dienaars mogen leven in het vooruitzicht van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In het vooruitzicht van dat koninkrijk dat in al zijn heerlijkheid openbaar zal worden vanuit de hemel. We danken u dat ondanks duistere dagen wij kunnen en zouden wandelen in uw licht, in het besef dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons plaatst in de toekomende, onze positie geeft in uw koninkrijk dat in de toekomst zal geopenbaard worden. En daarom, wij danken u nogmaals dat we uw woord mochten openen en we bevelen ons bij u aan. Opdat u ons zou onderwijzen, opdat u tot ons zou spreken en opdat wij, net als de apostel Paulus, zouden willen komen tot kennis van hem, de kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. Amen.